Vandaag wil ik met u behandelen de wederkomst van Jezus. Het is jammer dat er te weinig gesproken wordt over de wederkomst van Jezus. En een bekende dienstknecht van God die conferenties organiseert en waar veel christenen komen, heeft gezegd dat hij niet spreekt over de wederkomst van Jezus. Hij maakt zich daar niet druk over. En hij spreekt alleen maar over het actuele, over de huidige tijd. En dat is natuurlijk ook waar. Het gaat om de huidige tijd, om nu. Maar we moeten wel waakzaam zijn. En op dit moment leven we nog veilig hier in Nederland en kunnen we ons geloof uitdragen en veilig naar de kerk gaan. Maar in vele landen worden vele christenen vervolgd. Ik heb een gebeurtenis gehoord in Noord-Korea dat soldaten een inval hadden gedaan in een huissamenkomst. Er waren jonge kinderen en volwassenen. Dat was verboden, een dienst. En ze werden onder schot gehouden. En er werd aan hun gezegd dat ze naar de gevangenis gebracht zouden worden. En dat ze waarschijnlijk gedood zouden worden. Maar degene die Jezus zou verloochenen, die mocht vrij uitgaan. En een officier die haalde de schildering van de muur af en die gooide het op de grond. Dat de scherven kapot gingen. En toen wees hij de eerste: wat wil jij doen? En er was een oudere man en die stond op het portret van Jezus. En hij mocht vrij uitgaan. En er was een andere, misschien een diaken, die had modderige schoenen, die veegde zijn modderige schoenen aan het portret van Jezus. En hij stampte erop. En zo gingen anderen ook. Toen kwam er een klein zondagschoolmeisje. En die officier die zei nog van: trap op het portret van Jezus. Zij ging knielen. Zij ging die scherven weghalen. De modder had ze weggehaald. Toen pakte ze dat vel uit de lijst. Toen stond ze op. En ze omhelste dat vel. En zei ze: Jezus, mijn Jezus, nooit kan ik u verloochenen. En op die getuigenis is die officier tot bekering gekomen. Kijk, er is nog vervolging in de vele delen van de wereld. We kunnen heel veel leren van de toewijding van een zondagschoolkind. Daar moeten we ook veel voor hen bidden. Hè? Maar we moeten waakzaam zijn. En voor die mensen in die landen die vervolgd worden, is Jezus juist hun hoop op de toekomst. En we moeten ons bezighouden met de hoop op zijn toekomst, op zijn wederkomst. Jezus heeft ook gezegd dat we elkaar moeten liefhebben. Maar hij heeft ook gezegd dat we waakzaam moeten zijn. Ik wil met u lezen Openbaringen 12, het laatste boek. Dat is Openbaringen 22, vers 12 tot 14, 16, 17 en 20. Ik zal even voorlezen. Vers 12. Weet, ik kom spoedig en het loon heb ik bij me. Ieder krijgt het loon voor zijn daden. Iedereen moet rekenschap afleggen voor zijn daden. Vers 13. Ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde. Gelukkig zij die hun gewaden gewassen, gelukkig zij die hun gewaden wassen, zodat zij recht krijgen op de vrucht van de levensboom en zij door de poorten de stad binnengaan. Zalig zijn zij die hun gewaden hebben gewassen. Dat betekent ons kleed, ons handel en wandel, dat het continu gereinigd wordt gewassen wordt door het bloed van het lam. Dat we gehoorzaam zijn aan zijn woord. Dat we zijn geboden zullen doen. En dan mogen we ingaan in het allerheiligdom. Die vrijgemaakt is door het offer van Jezus. En waar we dan weer recht hebben op de vruchten van het boom des levens. Jezus is de boom des levens. Vers 16. Ik, Jezus, heb u mijn engel gestuurd om hiervan in de gemeenten te getuigen. Ik ben de teller uit het geslacht van David. Ik ben de stralende morgenster. En een andere vertaling zegt, ik ben de blinkende morgenster. Dat wil zeggen, ik ben het profetisch woord. In vers 17, de geest en de bruid zeggen, kom. Ook wie dit hoort moet zeggen, kom. Laat die dorst heeft komen. Laat wie wil het water nemen dat leven geeft voor niets. De Heilige Geest en de bruid zijn actief en zeggen, kom. Wie dit hoort, kom. Wie dorst heeft, komen en leven, nemen het leven. Water des levens om niets. Dat is die vervulling, dat is die verfrissing van de Heilige Geest en het badwater van het woord van God. In vers 20. Hij die van dit alles getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Ja, kom Heere Jezus. Dit zijn de laatste woorden van Jezus, de blinkende morgenster. Hij heeft zijn engel uitgezonden om het aan de apostel Johannes door te geven. De laatste woorden van Jezus zijn, ja, ik kom met haast. En de reactie van de bruid is, amen. Ze neemt dat met geloof en enthousiasme aan. Ja, kom Heere Jezus. En dat moet onze reactie zijn, hè? Dat wij waakzaam moeten zijn. En Jezus heeft ook gezegd dat er heel veel zal gebeuren vlak voor zijn wederkomst. En er staat ook ergens in de Bijbel, een ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf zoals Jezus rein is. Dus als wij hopen op zijn wederkomst, dan worden wij ook gereinigd. En over de wederkomst van de Heer kunnen wij lezen in de evangelie Matthäus, Marcus en Lucas. En thuis mag u lezen het hele hoofdstuk van Marcus 13. En in dit hoofdstuk zegt Jezus een aantal keren, ziet toe en waakt. Ziet toe en waakt. En dan kunnen wij daar ook de discipelen vroegen, wat voor teken zal er zijn? En Jezus heeft heel veel tekenen doorgegeven. En Jezus zei dat er verleiders zullen komen. Valse Christussen. Er zullen oorlogen komen, aardbevingen, hongersnoden, beroerten. En Jezus noemt het begin der smarten. Het begin van weeën. Voordat een baby geboren wordt, zijn er weeën. En naarmate de geboorte dichterbij komt, worden die weeën steeds heviger en heviger. En zo is het ook op aarde. Er zijn honderden verleiders geweest, valse christussen, valse leraars, oorlogen, aardbevingen. En die aardbevingen, natuurlijk, die zijn er altijd geweest. En het wordt nu steeds beter geregistreerd. Maar het wordt wel, dat hebben ze ook geconstateerd, het wordt steeds meer en steeds heviger. Oh, dat ben ik vergeten. Een plaatje op de beamer, dat een plaatje met de aardbevingen. Er zijn meer, in 12 uur tijd zijn er meer dan 100 aardbevingen over de hele wereld. Er zijn een veel kleine, maar ook een aantal grote. Christenvervolging, dat heeft Jezus ook genoemd. En eerst moet het evangelie gepredikt worden aan alle volken. En dat is bijna gebeurd. En de gruwel der verwoesting, Dat moest ook nog gebeuren. Dat is als er een beeld in het tempel van Jeruzalem wordt geplaatst en wordt aangebeden. Nou, de tempel is er nog niet. Maar de geestelijke tempel, die is er wel. Dat zijn wij, dus de kerken in het algemeen. En in de geestelijke tempel gebeuren er al gruwelijke dingen. Een aantal jaren geleden was er een dominee in Amerika, dat is van de Anglicaanse kerk. En die had openlijk gezegd dat hij van mannen hield. En hij moest de preek houden en midden tijdens de preek stopte hij even. En toen zei hij van, en het was een grote kerk, en hij zei van, oh, daar is mijn vriend, zit daar. Wil je even opstaan? Weet u wat de reactie was van de gemeente? De hele gemeente stond op en ze gaven die twee mannen een staande ovatie. Er was maar één vrouw die bleef zitten. Dat is een gruwel die al geïnfiltreerd is in de geestelijke tempel. Daar moeten we voor waken. En wereldwijd zal er een grote impact zijn in gezinnen en in kerken. De Bijbel heeft erover dat de een wordt aangenomen en de ander wordt verlaten. Het geldt voor huwelijken, maar ook voor arbeiders van God. En er staat ook dat in vers 20, dat als de Heer de tijd niet ingekort heeft, geen vlees behouden zal worden om de uitverkoren wil. Ik begrijp niet hoe dat kan, maar ik voel het wel. Heeft u dat gevoel ook dat de tijd zo snel gaat? We hebben net kerst gehad of het staat weer voor de deur. En ik heb gelezen dat Amerikaanse wetenschappers hebben ontdekt dat door de grote aardbevingen, vooral toen die ene grote aardbeving in Azië die tsunamis had veroorzaakt, dat de aarde sneller is gaan draaien. En in Marcus 13, vers 28 staat, leer van de vijgenboom deze les. Wanneer zijn takken zacht worden en de blaadjes uitkomen, weet je dat de zomer dichtbij is. Zo kunnen jullie weten, wanneer je deze dingen ziet gebeuren, dat het einde voor de deur staat. En tegenwoordig kunnen we heel goed kijken naar het weer. En de meesten die doen dat gewoon met buienradar.nl. Of luisteren naar het nieuws. Maar ik wil met u lezen Lucas 21, vers 28 tot en met 31. Lucas 21, vers 28 tot en met 31. Wanneer deze dingen gaan gebeuren, richt je dan op. Hef je hoofd op, want je bevrijding is dichtbij. En hij vertelde hun een gelijkenis. Let eens op de vijgenboom en alle andere bomen. Wanneer je ze ziet uitlopen, weet je vanzelf dat de zomer al dichtbij is. Zo kunnen jullie ook weten, wanneer je deze dingen ziet gebeuren, dat het koninkrijk van God dichtbij is. En in de volgende verse kunnen we lezen dat we op onze hoede moeten zijn en ons leven niet in dronkenschap of zorgen maken over het levensonderhoud, maar en dat die dag dan niet onverwacht, als onverwachts overkomen. Want het zal plotseling komen als een dief in de nacht. Daarom zijn de waarschuwing van de Heere Jezus. Wees waakzaam. En ik wil even stilstaan bij vers 29. Let eens op de vijgenboom en alle andere bomen. En het vijgenboom is het beeld van Israël. Maar Jezus zei ook, let ook op de andere bomen. En de bomen zijn het beeld van mensen, van naties. Dus Jezus zegt, let op Israël. let op de boom van Amerika, let op de boom van China, van Europa, van Nederland, de bomen van de Arabische landen, let op de volken. Als u van boven een satellietfoto van het Midden-Oosten zou maken, kun je dat even laten zien? Oh, die daar. Die vorige was, let op Israël. Dat was, let op de vijgenboom. Let op Israël. Dat is gefocust op Israël. En nou die volgende. Nou, als het een grotere foto was, dan zou je zien dat bij de Nijl was het heel groen. Dat is water. Maar daar zien we ook dat Israël groen is. En daaromheen, de Arabische landen, is het een woestijn, een wildernis. En dat is een doorn in het oog voor de Arabische landen. En er is altijd een conflict geweest tussen Israël en de Arabische landen. En dat is begonnen in Genesis. Tussen de strijd tussen Isaac, de zoon der belofte, en Ismaël, de zoon van een slavin. En de eeuwige strijd tussen Israël en de Arabische volken. En Israël is groen, is vruchtbaar. Het is een land van een vloeiende van melk en honing. En God heeft Israël genoemd een sieraad van alle landen. Maar dat is niet altijd zo geweest. Zo'n 2000 jaar geleden, toen woonden er alleen Joden in Israël. En de andere 10 stammen die verspreidden zich al over de hele wereld. Maar in de tweede eeuw werd Jeruzalem verwoest en de Joden gingen ook de hele wereld in. En dus in Israël woonden de Arabieren, misschien een handvol Joden. En in tussen 1517 en 1917, dat is 400 jaar, werd Israël beheerst door de Turkije. En Turkije wilde het land kapot maken. En hoe deden ze dat? In die 400 jaar werd de belasting per boom geheven. Met andere woorden, de mensen moesten betalen per boom. En dus het gebeurde precies wat de Turken wilden en wat de Arabieren wilden. Want de mensen van vroeger zijn net als nu, ze willen zo min mogelijk belasting betalen. Dus wat deden de Arabieren en ook dat handjevol Joden, die hakten alle bomen af, zodat ze geen belasting moeten betalen. En in die 400 jaar was Israël een wildernis geworden. Was Israël een woestijn geworden. Dat groene was weg. Het land was in een miserabele conditie. Toen het in 1948 een staat werd, was eigenlijk onvruchtbaar, onbewoonbaar. Maar God heeft Israël gezegend. God heeft zijn volk wijsheid gegeven. Want het regende genoeg in Israël, maar het water sijpelde gewoon weg, want er waren geen bomen. En wat hebben ze nou gedaan? Ze hebben bij heel veel heuvels hebben ze van die geulen gemaakt. En dan werd het water opgevangen. Zo ontstonden er van die poelen. En daar hebben ze bomen geplant. Zo waren er honderden van die poelen in Israël. En zo werd Israël langzamerhand weer groener. En vanaf 1948 tot nu toe en misschien ook daarvoor heeft Israël weer bomen geplant. Jezus zegt, let op de vijgenboom en let op alle andere bomen. Weet u hoeveel bomen Israël in die 65 jaar geplant heeft? Weet u dat toevallig? 1000? 2000? Even reactie, hè? 1 miljoen. Wie nog meer? 1 miljoen. Hoeveel? Hoeveel, Ben? 2 miljoen? 2 miljoen. Oké. Nou, ik zal het u maar zeggen. In 2010... In 2010, dat is dus 3 jaar geleden, heeft Israël 240 miljoen bomen geplant. Is God niet geweldig? En dat is dus met de snelheid, van 3,6 miljoen bomen per jaar. Dus 10.000 bomen per jaar. Dus misschien in 2013 250 miljoen bomen per jaar. Bomen in Israël. Israël is helemaal groen geworden. Israël. Er zijn bossen ontstaan. Natuurgebieden ontstaan. Israël is weer een sieraad geworden. Jezus zegt, kijk naar de vijgenboom. Kijk naar Israël. Kijk naar de andere bomen. Letterlijk en figuurlijk. En de Arabische wereld kijkt vol met afschuw naar die vruchtbaarheid, de schoonheid van de natuur, het groen en de welvaart in Israël. En Israël heeft ook in de Middellandse Zee op hun territorium een gas gevonden. De grootste vinding van de laatste 10 jaar. Dus zij hoeven niet meer, zij zijn niet meer afhankelijk van andere landen. Ja, de Arabische wereld wilde Israël van de kaart vegen. Maar het woord van God staat dat Israël, dat God Israël bewaart als zijn oogappel. Staat in Zacharia 2 vers 8 staat, want die uw lieden aanraakt, die raakt zijn oogappel aan. Heeft u uw oog wel eens aangeraakt, uw oogappel? Au, dat doet pijn. Dat zegt God, als je aan mijn oogappel komt. En om de landen van Israël heen, en kun je die ene kaart laten zien? Dat rode, dat zijn de moslimlanden. Dat zijn de, vlak om Israël heen zijn de Arabische landen, maar dit zijn de moslimlanden. En dat hele kleine, ja, dat kunt u niet goed zien, het pijltje, kun je er misschien met de muis naartoe gaan. Kijk, dat is Israël, dat kleine landje Israël. God noemt dat een sieraad des lands. En er gebeuren om de landen heen zijn enorme onlusten. Het wordt de Arabische lente genoemd. En sommigen zeggen, Amerika staat erachter, Israël staat erachter. Maar wat ik wel weet, is dat God de regie in handen heeft. Hij heeft alles in handen. De Arabische lente, Tunesië, Egypte, Jemen en Libië. Dat zijn regeringen die ten val gebracht werden. Libanon, Jordanië, Oman, Kuwait en Marokko. Regeringen waren gewijzigd na protesten. Er zijn nog aanhoudende onlusten in Bahrein. En Syrië is op dit moment een gewapende opstand, burgeroorlog. Grote onlusten in Egypte. Jezus zegt, wees waakzaam. Ja. En het gaat ook, in Matthäus staat over de dienstknechten, over 2 dienstknechten. Dat de ene die aan het werk, maar die andere die denkt van, och, de Heer komt toch niet? De Heer vertoeft, zeker, de Heer vertoeft. Hij is langmoedig dat niet iedereen verloren gaat. Hij wil dat zoveel mogelijk behouden worden. En de zonden van Sodom en Gomorra, die waren vernietigd. De zonde van Sodom, staat in Ezechiël, was hoogmoed en zatheid van brood. Ze hadden genoeg van het brood, van het woord van God en stille gerustheid. Ze dacht, oh, de Heer komt toch niet. Net als de gemeente van Laodicea, die zegt, ik ben rijk en verrijkt geworden. Ik heb geen enkel gebrek. Maar Jezus zegt, je bent ellendig, je bent arm, blind en naakt. Ja, vanuit het woord van God worden we gewaarschuwd om waakzaam te zijn en waakzaam te blijven. Let op Israël. Ik wil met u bekijken de geschiedenis van de moeder van Israël, de moeder van Jacob. Wat wij nog meer kunnen doen in de tijd voor de komst van Jezus. Dat kunt u lezen in Genesis 24. In dit waar gebeurde verhaal zien we een prachtig voorbeeld van de drie enige God en de bruid. Dat is Abraham als God de Vader, Isaac als de Zoon van God, Eliezer als de Heilige Geest. Zijn naam betekent God is mijn helper en de Heilige Geest is onze helper. En Rebecca als de bruid voor Isaac. En Abraham stuurde Eliezer naar Mesopotamië om een bruid voor zijn zoon te zoeken. En Eliezer nam 10 kamelen mee en ging op weg en kwam in Padan Aram. En kamelen, ja, dat zijn vroeger, kun je wel zeggen, dat zijn tegenwoordig van die auto's, vette auto's. Dus kamelen was ook een rijkdom. En de kameel wordt ook genoemd het schip van de woestijn. En ze kwamen in Padan Aram. Wat volgende hoofdstuk, of daarna kunnen we lezen dat Laban de zoon is van Betuel, de Syriër. Maar in de grondtekst staat de Arameer. Dus ze spraken dezelfde taal, Aramees en Hebreeuws. Abraham kwam daar ook vandaan. En Eliezer kwam aan de waterfontein en vroeg de God van Abraham om een teken, om de vrouw te vinden voor Isaac. En dat teken, want Gideon die vroeg ook om een teken, en Eliezer vroeg ook om een teken, dat hij de vrouw zou ontmoeten, en als hij aan haar zou vragen om hem te drinken te geven, dat hij ook, dat ze dat ook zal doen, en ook voor de 10 kamelen. En dat wil ik even met u lezen, hè. Dat stukje. Genesis 24, vers 15 tot en met 22. En het gebeurde, voordat hij uitgesproken was, Eliezer, het gebed, dat zie, Rebecca de stad uitkwam, die bij Betuel was, geboren was, de zoon van Milka, de vrouw van Nahor, de broer van Abraham. Zij had haar kruik op haar schouder. Zij was actief. Het meisje was erg knap om te zien. Een maagd. Geen man had gemeenschap met haar gehad. Zij daalde af naar de bron, vulde haar kruik en klom weer naar boven. Toen liep de dienaar snel naar haar toe, dus Eliezer, en vroeg, laat mij toch wat water uit uw kruik drinken. Zij zei, drink, mijn heer, en zij haastte zich en liet haar kruik op haar hand glijden en gaf hem te drinken. Toen zij hem genoeg had laten drinken, zei zij, ik zal ook voor uw kamelen water putten, totdat zij genoeg gedronken hebben. Zij haastte zich en goot haar kruik leeg in de drinkbak en liep snel weer terug naar de put om water te putten. Zij putte voor al zijn kamelen. En de man, Eliezer, sloeg haar zwijgend gade om te weten te komen of de Heere zijn weg voorspoedig gemaakt had of niet. En het gebeurde, toen de kamelen genoeg gedronken hadden, dat de man een gouden ring pakte, waarvan het gewicht een halve sikkel was, en 2 armbanden voor haar armen, waarvan het gewicht 10 sikkelen goud was. Ja, Eliezer was nog niet eens klaar met het gebed, of Rebecca kwam al bij de waterfontein. En ze zag er beeldschoon uit. En als ze staat schoon, nou, dan is zij ook beeldschoon. En Eliezer zou wel hebben gedacht, zou hij het zijn? Want er kwamen veel van die vrouwen uit de stad. En één, hij merkte er maar 1 op. Zou zij het zijn? En hij stapt op haar af. En hij vroeg haar of hij wat mocht drinken. En dat deed ze ook. En tot zijn grote verbazing deed ze dat ook voor de 10 kamelen. Zoals God hem eigenlijk geleid had. En Eliezer gaf sieraden aan Rebecca. Net als de Heilige Geest de gaven en sieraden geeft. De geestesgaven geeft aan de bruid, aan de gemeente. En Rebecca betekent vastbinden, samenbinden. Een strik, een band, maar dan in de zin van een huwelijksband. En ongetwijfeld was Rebecca bezig met wie ze zou gaan trouwen. Wie dat ze wachtte op de ware. En het kwam uit een onverwachte hoek. Onverwachts was daar de uitnodiging. Maar Rebecca was er klaar voor. De test, zonder dat ze het wist, had ze glansrijk doorstaan. Ze hielp een vreemdeling. En ze deed, wat heel opmerkelijk was, ze deed nog iets extra. En niet zomaar iets extra's. Ik heb gelezen dat een kameel binnen een uur 100 liter water kan drinken. Dus Rebecca was heel druk bezig. En dat waren voor 10 kamelen. Dus 10 maal 100 is 1000 liter water. Dus ze ging wel heel vaak op en neer. Ja, in datzelfde hoofdstuk kunnen we lezen dat Eliezer bij de broer van Laban kwam. En na 1 dag wilde hij direct weer terug. En Laban en zijn familie die zei van, oh, laat haar toch even blijven. Laat haar nog 10 dagen blijven. En Eliezer zei, nee, ik wil terug. Ik moet terug. En toen zeiden ze van, nou laten we het aan Rebecca vragen. En dat was al heel bijzonder. Want in die tijd hadden vrouwen geen enkele stem. En helaas is dat nu ook zo in vele landen, in de moslimlanden, dat de vrouwen als een object worden beschouwd. Maar Rebecca, die zei meteen, ja, ik ga mee. En toen ze dan op weg waren en ze kwamen aan, weer in Kanaan, en toen zag vanuit de kameel, zag Rebecca Isaac. In het veld, daar was hij gaan bidden. Isaac is het beeld van de zoon van God. En zij gleed van de kameel af. En toen vroeg ze aan Eliezer, wie is die man? En Eliezer zei, dat is mijn Heer. En Rebecca deed haar sluier om. En dat was natuurlijk ook de gewoonte. Maar ik denk ook dat dat was de opwinding van dat ze haar bruidegom zou ontmoeten. Ze was gespannen, ze was ontroerd. Ze kreeg blosjes op haar wangen. En dat heeft ze bedekt met haar sluier. Dat verborg ze met haar sluier. En Rebecca is het beeld van de bruid. Zij verwachtte haar bruidegom. Zij bleef niet stilzitten. Ze was actief. Ze deed iets extra's. En dat is de boodschap van vandaag. De wederkomst van de Heer. Wat moet je doen? Wees waakzaam. Bid en verwacht dat Jezus spoedig komt. Maar doe ook iets extra's, zoals Rebecca deed. Rebecca ging over haar limiet. Net zoals de 5 wijze maagden. Ze hadden extra olie verzameld. En ik weet, we hebben het allemaal druk. Het is een moeilijke tijd. Dat is ook een teken van de eindtijd. En de Heer is blij wat u voor hem heeft gedaan. De Heer zegene u daarvoor. Maar toch wil ik vanuit het woord van God u bemoedigen. Ondanks alle drukte, ondanks dat u geen tijd meer heeft, toch weer iets extra's te doen, zoals Rebecca. En ik hoop dat u gehoor heeft gegeven om dit weekend, was er oproep vorige week, om te vasten voor de zieken en de nieuwe zielen. En vasten is ook iets extra's. Als je er niet bij kan, bij een boom, bij een vrucht, Dan moet je op je tenen gaan staan. En dan kun je erbij. Dat is vasten. Dat is iets extra's. Wil u bemoedigen. Vlak voor de wederkomst van Jezus. Uw best te doen. Een tandje hoger. Het gaat om de laatste mijl. En als u de berg opgaat, het wordt steeds moeilijker. Men moet u juist een schepje bovenop doen. En als we de berg op fietsen, kunt u ook met de fiets de berg op. En vroeger hadden we zo'n dynamo. Hè? Als het donker is, moet je zo'n dynamo opdoen. Dan wordt het nog zwaarder. En nu tegenwoordig heb je elektrisch. Maar als het donker is, zet je die dynamo erop. En dan komt er licht. Jezus zegt ook, wandel in het licht, nu het nog donker is. En een dynamo, dat komt van het woord dynamisch. Dan komt de kracht van de Heilige Geest. En dan komt er licht in de duisternis. Bij de fontein hebben we Eliezer en Rebecca gezien. Als een beeld van de Heilige Geest en de bruid van Christus. En dan komen we weer terug naar Openbaringen 22, vers 17. En daar is de uitnodiging van de Heilige Geest en de bruid. De roep vanuit het woord van God. Vers 17 en 20. De geest en de bruid zeggen, kom. Ook wie dit hoort moet zeggen, kom. Laat wie dorst heeft komen. Laat wie wil het water nemen dat leven geeft voor niets. Vers 20. Hij die van dit alles getuigt zegt, ja, ik kom spoedig. Ja, kom Heer Jezus. Kom spoedig. Jezus, kom spoedig terug. Dit is de boodschap die de Heer op mijn hart heeft gelegd. De Heer zegene u daarvoor.